ons heel lang geleden ook gebeurd is. Onze dochter was 10 jaar, we waren pas tot geloof gekomen. En we hadden een plaatje voor haar gekocht van Eddie en Rickert. En we hadden toen nog een platenspeler, hè? Dat was allemaal nog van toen. En het naaldje was stuk, dus ik moest er een nieuw naaldje in doen. En we hadden hoogpolig tapijt en ik liet het naaldje vallen en ik kon het niet meer vinden. Zoeken en niet te vinden. En onze dochter zei, papa, daar moet je gewoon voor bidden. Want de Heere God die ziet alles. Ja, dat gaan we niet doen, hè. Maar ja, ik zag dat gezicht. Dus ik ging naar de slaapkamer. En ik boog mijn knieën en ik zei tegen de Heer. Heer, ik heb er weinig vertrouwen in. Maar ik kom hier voor mijn dochter. En zij geloofde nu. En ik kwam terug. En ik zag zo het naaldje liggen. En dan hoor je heel klein. Dan breek je, weet je. Zo'n 10 jaar. Zo'n vertrouwen in God. En dan denk je, jongen, jongen. Ik was toen natuurlijk ook nog wat jonger, maar het vertrouwen was er nog niet echt schijnbaar. Ik wil vanmorgen graag met u en jou over die God denken. En dat doen we vanuit Hebreeën 4, vanaf vers 14. Hebreeën 4 vanaf vers 14 en ik lees uit de NBV 21. Nu we dan een hooggeplaatste hoge priester hebben die in de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Ieder mens die tot hoge priester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God. Hij brengt gaven en offers voor hun zonde. Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonde van het volk, maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kiest zelf voor die waardigheid, men wordt daartoe door God geroepen. Zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijksbaars, je bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij de zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester zoals Melchizedek. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk om het aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt, is nog een klein kind en kan niets verstandig zeggen over gerechtigheid. Maar voor volwassenen is er vast voedsel Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en ze zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En de tekst is uit Hebreeën 12, het tweede vers. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Een tijdje geleden hebben we het paasfeest met elkaar mogen beleven en belijden. En op het moment dat de Heer Jezus uit het graf was opgestaan en de vrouwen kwamen om hem te zalven, toen stond de Heer Jezus daar in de hof en een van de dames die wilde hem aanbidden en hem vasthouden. Maar toen zei de Heer Jezus, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot de Vader. En als hij dan aan het einde van de dag, als de Heer Jezus daar door deuren en muren heen komt die gesloten waren bij zijn volgelingen, dan is de Heer Jezus wel bij zijn Vader geweest. En hij was daar in die tussentijd bij zijn Vader om het offer wat hij gebracht had aan zijn Vader aan te bieden. Hij had daar gehangen aan het kruis. De wereld wilde hem niet meer. Die hadden geroepen weg met hem. En God kon niets met hem vanwege de zonde. En hij hing daar tussen hemel en aarde. En daar heeft hij die verschrikkelijke momenten meegemaakt dat hij uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook dat geweldige woord, het is volbracht. En toen het volbracht was en hij zijn leven weer teruggenomen had, is hij opgevaren naar de hemel en heeft daar als eerste mens het offer aan de Heere God gebracht, hè, als eerste volmaakte mens. Een mens kon nooit en kan nooit in de hemel komen zonder het offer van de Heer Jezus. En hij was de volmaakte mens die voor het eerst daar voor Gods troon mocht verschijnen. En de Heere God heeft hem dat ambt gegeven van hoge priester. Hij was op dat moment niet meer Jezus toen hij daar in de hemel kwam, maar hij werd de gezalfde, de hoge priester, de taak die hij van God de Vader gekregen heeft. En ook is hij daar gezalfd tot koning. Hij is nu nog geen koning over deze wereld, maar er zal een moment komen als hij terugkomt naar deze wereld, dat hij zal zijn als de koning der koningen. Nou, aanstaande donderdag hopen we met elkaar Hemelvaardag te vieren. Nou, dat vind ik altijd een beetje moeilijk, want met elkaar er zijn maar heel weinig kerken die er nog iets aan doen en weinig gemeentes die er wat aan doen. En toch is het eigenlijk een hele belangrijke dag. De meeste mensen, gelovig en ongelovig, vinden het kerstfeest het mooiste feest wat er is. Dat komt omdat het zo'n klein lief babytje is, daar kun je mee wiegen en daar kun je tegen lachen en praten. En als je zat bent, leg je het gewoon weer opzij. Maar ja, die man is geen babytje gebleven, dat jongetje. Nee, die is een volwassen man geworden. En die is zelfs aan de rechterhand van God geplaatst. En daar kunnen we misschien niet zoveel mee. Dat is zo ver weg, dat is allemaal zo onbegrijpelijk. En wat moet je ermee? Ja, ik weet het niet, ik weet wel wat ik ermee moet, maar ik weet niet wat een ander ervan denkt. Maar weet je, Hemelvaartdag is een hele belangrijke dag. Al die dagen zijn belangrijk. Kerstfeest is belangrijk. Hij moest geboren worden. Goede Vrijdag is belangrijk. Hij moest voor de zonde sterven. Paasmorgen was belangrijk. Hij moest opstaan uit de dood. Hij moest opvaren naar de hemel en weer terugkomen. En na 40 dagen is hij, wat we dan donderdag hopen te herdenken, naar de hemel opgevaren. En daar zit hij nu totdat de bezuin zal klinken en hij ons zal komen halen om voor eeuwig bij hem te zijn. En dat is zo geweldig dat je mag weten dat die dag zo belangrijk is. Omdat als hij niet naar de hemel gegaan zou zijn, wij er ook nooit hadden kunnen komen. Want juist doordat de Heer Jezus Christus naar de hemel is gegaan, daardoor heeft hij de weg naar de hemel voor ons geopend. En kunnen we zomaar het heilige der heiligen binnenkomen. Mogen we zomaar voor de troon van God neerbuigen en vragen, Heere God, nou, wat er ook in je hart is. Je mag je hart leegstorten voor hem. Je mag huilen voor hem. Hij kent je. Hij weet wat er in je omgaat. Het is toch wel belangrijk dat je dat weet en dat je zo ook leeft. Dat je naar de genadetroon gaat op het moment dat je genade en hulp en barmhartigheid nodig hebt. Nou, en als ik in de wereld om me heen kijk, dan zijn er heel wat mensen die barmhartigheid en hulp en genade nodig hebben. Maar het niet afhalen, om het zomaar te zeggen. Die zelf maar knokken en denken, nou, ik red het toch wel. Maar je redt het niet. Maar hij is er voor je. En dat is door zijn opstanding, maar ook door zijn hemelvaart, mogelijk geworden dat u, jij en ik, voortdurend met hem in contact kunnen zijn, ook met het Pinksterfeest wat aanstaande is, dat de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. En door die Heilige Geest zijn wij met hem verbonden. God is niet ver weg. God is één zucht bij je vandaan. Hij woont in je. Hij gaat met je. Ik denk nog wel eens terug aan de woorden van een oudste bij ons in de gemeente. Die zei altijd tegen, we hadden heel veel jeugd. En die zei, die pas op hoor, dat je niet naar plaatsen gaat waar God niet kan komen. Nou, nog nooit Psalm 139 gelezen waarschijnlijk, waar staat dat God alomtegenwoordig is. He, dus hij komt ook op plaatsen waar wij niet willen komen, niet durven komen hoop ik. He, maar daar is God wel. En dat is allemaal een beetje moeilijk hè. Maar juist als je dat weet, dat God daar ook is en dat hij jou daar liever niet wil ontmoeten. En dat geeft je eigenlijk veel meer ruimte in je leven om te zoeken de weg die hij voor je bereid heeft, zoals dat in Efeze 2 vers 10 staat. Maar hij is in de hemel, hij is daar, hij heeft de functie als hoge priester gekregen van God. En hij bidt en hij pleit voor je. Dat is toch mooi dat er iemand is die met je begaan is. Dat er iemand is die alles van je weet. Die je pijn kent, die je moeite kent, je verdriet, je eenzaamheid, je teleurstelling. Noem maar op wat er in je rouw, je bitterheid. Hij kent je door en door. Ik vind het zo geweldig dat ik weet dat God me door en door kent. Ik hoef me niet te schamen voor hem. Ik hoef het ook niet mooier te maken dan dat het is, want hij weet het gewoon. En het is zo'n bevrijding als je gewoon echt eerlijk kunt zijn tegen iemand. Ik vertrouw jullie allemaal, maar ik vertel je niet alles. Maar hem vertrouw ik en ik vertel hem alles. Hè? Dat is toch geweldig dat je dat mag weten. En dat is gekomen doordat hij opgevaren naar de hemel. En dat hij daar troont aan de rechterzijde van zijn vader. En hij kijkt over de troon der aarde en er staat er zo mooi in kronieken. Hij troont op de troon der aarde en hij kijkt rond, zeg maar, om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar hem uitgaan. En Romeinen 8, daar staat dat er zelfs twee voor ons bidden en pleiten. De Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Daarom moeten we ook niet langer zelf de touwtjes in handen willen hebben, maar het gewoon aan hem overgeven. En ons laten leiden door hem. Dat is eigenlijk wel wonderlijk. We hebben ook gelezen dat hij de gehoorzaamheid geleerd heeft uit het lijden. En als je zo de gedeeltes in de Bijbel over de Heer Jezus leest. Hij is naar deze wereld gekomen als een babytje en hij was volmaakt. Hij heeft nooit gezondigd. En toch moest hij door het lijden heen gehoorzaamheid leren. En ja, hij was toch altijd gehoorzaam. Ik bedoel, als hij niet zondigt, ja, ben je gehoorzaam. Hè? Want zonde is ongehoorzaamheid. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik ook, weet je, de Heer Jezus was in de hof. En hij smeekte daar zijn vader. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. had daar op dat moment kunnen zeggen, Vader, het lijden wordt me te veel. Ze willen me niet. Ik stop ermee. Tot hier en niet verder. Maar hij is gehoorzaam geweest door dat lijden heen. Toen kwam hij bij het kruis. Weer precies hetzelfde. Toen ze daar zo verwaand riepen van als je dan echt Gods zoon bent, kom er dan af. Hij had dat kunnen doen. Maar hij is gehoorzaam gebleven aan God. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd door dat lijden heen. En als we dan gelezen hebben in onze tekst, dat hij dat alles deed om de vreugde die voor hem lag. Hij keek als het ware over het kruis heen en hij zag daar de heerlijkheid van God. En hij zag u, jou en mij en alle die geloven, zag hij daar in die heerlijkheid. En dat gaf hem de kracht om gehoorzaam te zijn aan God. En daar de prijs te betalen die nodig was voor u, voor jou en mij, om ons met hem te verzoenen. Ik vind het zo bijzonder. In Jesaja 41 vers 2 las ik dat God volken ziet als niets, nietig. En ja, toen dacht ik, ja, wie ben ik dan als God? Nou, maar kijk, als volken al nietig zijn, toen de tijd waren er 70 volken, als dat al niets is in de ogen van God, wie ben ik dan? Nou, ook helemaal niets. Maar dat raakte me wel. Als ik dan zo weinig voorstel, dat hij zelf, God zelf, in zijn zoon naar deze wereld gekomen is, en die prijs wilde betalen voor, ja, en ieder die het gelooft, maar even voor mij. Ja, dan begrijp je echt niet dat je zo lang hebt kunnen leven zonder hem. En zoals ik met gebalde vuisten voor hem stond en met mijn rug naar hem toe en eigenlijk helemaal niets met hem te maken wilde hebben. Nou, dan kom je er wel van terug hoor, als je dat leest, dat volken nietig zijn. Je denkt, jongen, 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 dat is toch onvoorstelbaar dat God dat allemaal zomaar accepteert van voor zo'n snotneus. Dat is toch ongekend. Maar dat is zijn liefde. Denk wel eens aan die collega die zei, dat is toch geen liefde voor God, man. Hij laat zijn eigen zoon aan het kruis slaan, dat is geen liefde, dat is wraak. Ik zei, nee, dat is nou juist die liefde. Dat begrijp je niet. Maar daarin werd zijn liefde geopenbaard. En wat is het heerlijk dat we die God mogen kennen. En dat toen we tot geloof mochten komen en we de Heilige Geest mochten ontvangen, hij ons niet aan ons lot heeft overgelaten. Maar dat hij ons juist door zijn geest met hem, dat we daar verbonden zijn met hem. En dat we daardoor ook altijd in contact mogen zijn. Ik vind het echt bijzonder. Dat zijn dingen die kun je niet verdienen. Dat is pure genade. Maar ga dan ontdekken dat je die genade ontvangen hebt om hem groot te maken. Om hem te loven, om hem te prijzen, om hem te eren, om hem te aanbidden. Weet je, het wordt zo stil om ons heen wat getuigenissen aangaat. Hè? Je hoort zelden nog eens iemand die een geweldig getuigenis van de Heer heeft. Wat in zijn of haar leven heeft plaatsgevonden. En er gebeuren nog genoeg dingen, want God is niet veranderd. Maar we durven het elkaar waarschijnlijk niet meer te zeggen of zo. Hè? We zijn een beetje verlegen geworden. Terwijl het zo belangrijk is, hè, dat je deelt met God en met elkaar wat God in je leven gedaan heeft en doet. Dat is tot geloofsopbouw. Ik kom wel eens mensen tegen die gaan zuchten door het leven. Die vinden het allemaal zo moeilijk. Die hebben een conflict elke dag weer opnieuw met de Heere God. En tegen die ene broeder zei ik, ik zeg, ja, maar dat heb ik niet elke dag. Maar dat heb ik ook vaak genoeg, een conflict met de Heere God. Dat is niet zijn schuld, dat is mijn schuld. Heb jij dat ook? Ik zeg, ja, dat heb ik ook. Nou, hij was helemaal verbaasd. Hè? Gedeelde smart is halve smart. Want je kunt natuurlijk wel denken van, dat heb ik maar alleen. Nee, anderen hebben dat ook. Misschien net iets op een andere manier. Maar we zijn aan elkaar gegeven als een hand en een voet. En met elkaar zijn we het lichaam van Christus. En hij is het hoofd. En hij is in de hemel en wij zijn hier op de aarde. En toch zijn we door die geest met elkaar verbonden. Ik vind dat zo bijzonder. En ik hoop niet, hè, dat er hier bij zijn waarvan we gelezen hebben, die nog aan de melk zitten. Mensen van 50 jaar met de melk, geen gezicht hoor. Hey, hoe is het in u en jouw leven? Geniet je nog van de melk? Van die dingen, weet je wel, die zo perfect bij je passen? Of ben je inmiddels aan het vaste voedsel? Oh, dat kost wat tijd. Dat kost ook wat moeite. Het komt je niet aanwaaien, weet je. Alles wat van de duivel is, om het zomaar even gemakkelijk te zeggen, dat komt vanzelf, daar hoef je niets naar te doen. Verkeerde dingen te zien, die gaan allemaal automatisch. Verkeerde dingen te doen, die gaan allemaal automatisch. Dat zit al bij de kleinste kinderen zit het erin. Hè? Je moest ze altijd dingen leren, afleren. Want ze weten dus al enkele dingen, maar heel veel dingen moet je gewoon weer afleren. En zo, ja, zo is het ook met ons. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat je met het woord van God bezig bent. En dat je daar naar uitstrekt, ook al is het wat moeilijk. En dat je afzijdig houdt van de wereld. Je leeft wel in de wereld en er zijn mooie dingen in de wereld en daar mag je van genieten. Dat is geen enkel probleem. Maar het moet je hart niet te pakken krijgen. Je hart is van God. Niet die spieren, maar goed, ons leven, ons wezen is van God. En ze hebben er net gezongen, de God van Israël en geen afgoden. Nou, alles wat de plaats van God inneemt, is een afgod. Ook al zou je hier, zeg maar, elke zondagmorgen de stoelen klaarzetten en de koffie maken, maar het is voor eigen eer, is het toch een afgod. Maar als je het voor de Heere God doet, ja, dan is het tot lof en eer van hem wat je ook doet. Of je nu koffie zet of de vloer straks schoonmaakt, dan is het tot zijn eer en tot zijn glorie. Waarom? Omdat we daar met elkaar van mogen genieten. Die ruimte waar we in mogen zijn. Dat is toch bijzonder. Er zijn zoveel mensen die op dit moment zo jaloers zijn en ernaar hunkeren naar dat wat wij hier samen hebben. Ik weet niet hoe je vanmorgen naar hier gekomen bent. Misschien weer, dat is weer zondag, dan gaan we weer. Ik hoop echt dat je met een verlangen naar deze samenkomst gekomen bent. Niet om mij te horen en te zien, maar om te horen wat God tot ons wil spreken. Door zijn woord en door zijn geest. En daarom, ja, vaste voedsel is wat moeilijker om daarmee bezig te zijn. Ik merk het ook in mijn eigen leven. Toen ik nog werkte, toen dacht ik, als ik straks met pensioen ben, dan heb ik gelukkig meer tijd om de Bijbel te lezen. En ben met pensioen, en het lijkt alsof ik nog minder tijd heb. En nog steeds moet ik me elke dag weer ertoe zetten, niet dwingen, dat niet, maar toch toe zetten om de Bijbel te gaan lezen. Om te bidden. Om met God in contact te zijn. Dat hoort bij dat vaste voedsel. Als je nog van de melk leeft, dan, ja, dan heb je weinig verantwoording. Dan gaat dat allemaal een beetje vanzelf. Net als met kinderen die nog van de melk leven. Ja, daar wordt voor gezorgd. Maar als we wat langer op de weg mogen zijn, dan moeten we niet meer zo van de melk willen leven, maar vaste voedsel. In Hebreeën 6 vers 19, daar staat, haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat rijkt tot binnen het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Ik heb wel eens gelezen, vroeger met die grote schepen die nog voortbewogen werden met roeispanen, waar die slaven moesten roeien, die waren te breed vanwege die roeispanen om een haven binnen te lopen. En als ze dan toch een haven binnen wilden lopen, dan hadden ze zo'n klein roeibootje. En daar legden ze het anker in. En dan gingen er een paar met een kleine ruwbootje naar de haven. En dan legden ze dat anker ergens aan vast. En dan gingen ze terug, maar dat was de voorloper. En dan gingen ze terug en dan trokken ze zo vanaf dat grote schip het schip naar binnen. Dat is toch mooi, hè? Als je dan leest dat de Heer Jezus onze voorloper is en dat Hij het anker der ziel is. Het anker der ziel. En Hij is als een voorloper naar binnen gegaan. En wij hoeven ons niet naar binnen te trekken. Nee, het is net andersom. Hij trekt ons naar binnen. Elke keer als we in de Bijbel lezen, als we met Hem bezig zijn, als we met vaste voedsel bezig zijn, dan trekt Hij ons weer een stukje dichterbij. Dan gaan we weer beter leren kennen. Dan gaan we weer zien wie, of dan gaan we meer zien hoe groot en hoe machtig dat Hij is. En de laatste tijd denk ik vaak over God, over zijn grootheid. Het is ongekend, daar kom je niet over uitgedacht, maar je kunt het ook eigenlijk helemaal niet begrijpen. Er was helemaal niks. Helemaal niets. En God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er en wij lezen dat zo gemakkelijk. Hè? Moet je eens over nadenken. Wij, alles wat we maken, hebben we een voorbeeld van. Hij had niets, hij had geen voorbeeld. Ja, dan houdt het alweer een beetje op, dat begrijp je niet. Maar toch, als je erover na wil denken, en dat hij alomtegenwoordig is, dat hij almachtig is, dat hij alwetend is. Ja, ook dat, hè. Soms wel eens lastig misschien, maar hij is het wel. En hij verandert niet, weet je, hij blijft altijd dezelfde. En die God, die houdt zoveel van u, van jou en van mij. Ik vind het geweldig om hem te kennen. En ik vind het ook geweldig om over hem te spreken. Om van hem te getuigen. En naar hem uit te zien. Want er komt een moment, of we gaan persoonlijk, hè. Als het motortje stil blijft staan, dan houdt het op. Ik zei van de week nog tegen iemand, ik weet niet of ik nog thuis kom. En toch, ik weet zeker dat ik thuis kom. Nou, die begreep dat niet zo echt. Hè? Maar ik weet niet of ik nog thuis kom in ambacht vandaag. Maar daar wel. Daar ben ik van overtuigd. Niet omdat ik dat verdiend heb of zo. Maar dat maakt Hij mij duidelijk. In Johannes 17 vers 24 zegt hij, Vader, ik wil. Hij zegt altijd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar in Johannes 17 vers 24 zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Waarom? Opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Weet je, en daar zie ik naar uit. Met Paulus te zeggen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En aan de andere kant is het beter om hier te blijven. Dodiger, zegt hij, om hier te blijven. Hè? Want ja, je zit altijd met degene die je laat. En daarom zou het fijn zijn als de bezuin klinkt. Dat moet ook iets bijzonders zijn. Hè? En één keer allemaal weg. je kunt er niks bij bedenken. Maar ik ben zo blij dat ik dat mag geloven. U toch ook? Weet je, daar eer je God mee. Als je hem gelooft op zijn woord. Hij vraagt niet, begrijp je het? Hij weet al lang dat wij dat nooit kunnen begrijpen. Maar geloof je het? Vertrouw je mij op mijn woord? Ik vertel u nog een klein voorbeeld. En dan eindig ik. Jaren geleden in onze gemeente was een heel klein meisje. En dan zette ik dan zo op een tafeltje voor me. En dan stond ik hier en dan zei ik, spring maar Claire. En dan sprong ze. Ze dacht er niet bij na, ze sprong gewoon. En zij groeide en ik ging iedere keer een stukje verder. En elke keer zonder na te denken sprong ze. En nog een stapje verder. En ze was weer wat gegroeid. En ze sprong niet meer. Nee. Ik moest een stapje terug doen. En toen durfde ze nog te springen. Weet je, al die tijd had ze me gewoon blind vertrouwd. En toen in één keer, toen dacht ze, ja, maar dat is een beetje ver. En als die me niet vangt, dan val ik. Weet je, zo kan het ook in je geloofsleven zijn. Dat door omstandigheden je in één keer dat vertrouwen op die levende God toch kwijtraakt. Maar dat moet je niet doen. Want Hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Zijn naam, zijn geprezen.